Goedemiddag, Eline Spielebein.
Goedemiddag.
Ja, ik heb jou eerder al eens gesproken over de situatie in Oost-Congo. En ik zag nu iets wat er een beetje hoopvol uitzag. Dus ik dacht, we kletsen eens bij. Want in juli hebben we het gehad over dat baanbrekende vredesakkoord onder druk van Trump tussen Congo en Rwanda.
Ja,
Waar jij
klopt.
toen al over zei van jammer. M23 zit daar niet mee aan tafel, dus ja, ik weet niet wat dat veel zin heeft. Maar er was toen ook al, waren er al verkennende gesprekken in Qatar, denk ik, hè?
Ja, dat klopt,
En
ja.
dat is dan nu eigenlijk mooi afgerond. Wat is er precies gebeurd?
Dat zou ik niet zeggen dat die afgerond zijn.
Ah,
Ja, die lopen dus al. Nee.
oké. Okay.
Het is een beetje ingewikkeld, hè, want wie misschien snel iets ziet passeren, er is een akkoord tussen M23 en Congo. Dat klinkt inderdaad hoopvol, of dat klinkt bijna, er is een akkoord, er is een vredesakkoord. Maar nee, helaas, het is geen vredesakkoord. Het is, ja, het is eigenlijk louter een kaderakkoord. Men is het eens over een stappenplan om tot een vredesakkoord te komen. Zo moeten we het eigenlijk gaan interpreteren, of zo is het eigenlijk. Het
Ja.
is geen slecht nieuws natuurlijk, dat wil zeggen dat er nog gepraat wordt. Maar we zijn nog niet zover dat we kunnen zeggen dat ze het eens zijn over hoe ze tot die vrede zullen komen.
Nu even terug naar dat akkoord dat in juni gesloten was. Heeft dat nu eigenlijk iets opgeleverd?
Ja, dus toen hebben de VS onderhandeld tussen Rwanda, zou je kunnen zeggen, en Congo rond de tafel gezet. Een zwakte was toen inderdaad, zoals je al herhaalde, want M23 zat daar niet rond de tafel. En M23 is dus die partij die wel degelijk die bezetting organiseert. Goed, we weten dat die aangestuurd en gefinancierd werden door Rwanda. Dus het was belangrijk om Rwanda en Congo bij elkaar te zetten en te dwingen tot overleg om die financiering en die steun vanuit Rwanda te stoppen. Dat is toen gebeurd en onder druk van de Verenigde Staten hebben zij wat ondertekend. Maar eigenlijk blijft de zichtbaarheid of de impact uit. Heel snel daarna zijn de discussies verder gegaan over ja, of Rwanda nu effectief die steun is gestopt. De oorlogstaal door M23 bleef gaande. Dus je kan niet zeggen dat er al veel resultaat zichtbaar is. Eigenlijk is er geen resultaat zichtbaar. Alleen blijft er wel ergens een ruimte waar overleg kan gepleegd worden. Voel je wel dat de Verenigde Staten blijven druk zetten op Rwanda en Congo? Wordt er nog steeds gepraat? En de Verenigde Staten werken nu ook wel samen met Qatar. Dus die twee platformen
Ah
van
ja.
dialoog. De ene dus aangestuurd en georganiseerd door de Verenigde Staten, waar dan de leiders gedwongen worden om Rwanda en Congo om te blijven praten, om na te denken over toekomstige samenwerking, om dat plan dat toen getekend is te gaan uitvoeren. Die worden wat verder onder druk gezet door de Verenigde Staten, zou je kunnen zeggen. En ondertussen, Qatar zet verder in op M23 en Congo. En die twee onderhandelaars of die teams staan ook wel in verbinding, in contact met elkaar. Dus dat staat helemaal niet los van elkaar. Je moet dat zeker als één proces gaan zien. Dus dat is het voorzichtige positieve. Dus die andere vraag dan, wat zien we nu van het resultaat? Ja, er zijn bepaalde deelakkoorden, zou je kunnen zeggen, afgesproken. Als we dan kijken wat is er beloofd onder druk van de Verenigde Staten. Wel, daar is beloofd dat Rwanda en Congo zouden gaan economisch samenwerken. Dat ze een structuur op poten zetten om dat te organiseren, te bewerkstelligen. Dat is er nog niet, zo'n structuur. Het is ook nog steeds heel vaag. Maar zeker is wel dat de Verenigde Staten daar ook een rol zouden in krijgen. Dat zij ook toegang tot de bepaalde mijnbouwconcessies die deel uitmaken van die samenwerking zouden krijgen.
Oh.
Dus economisch wil de VS dan ook wel een vinger in de pap en mee profiteren van die zogezegde economische vrede. Het is dus ook een stukje altijd in het eigen belang geweest. En ja, het hangt allemaal een beetje vast aan elkaar, hè. Als M23 dan ook niet het territorium of de autoriteit van de staat in Oost-Congo wil herstellen, dan kan dat plan van de VS ook niet worden uitgevoerd. Dus je zit een beetje vast enerzijds. Anderzijds zijn er momenteel ook geen deuren tot overleg echt gesloten.
Nee.
Ik zag ook dat de Verenigde Staten, of je ziet ook wel dat de Verenigde Staten een beetje aan het wachten waren op wat er gebeurde in Qatar. Dat kaderakkoord waar we het nu over hebben dan, dat nu recent, 2 dagen geleden, is afgesloten tussen M23 en Congo, waarbij ze het eens zijn over, kijk, dit zijn nu nog de zaken waar we zullen moeten over onderhandelen. 8 protocollen, daar zullen we moeten over handelen. En op zijn minst zijn we het daar al over eens dat hier een akkoord moet over gevonden worden. Dat is eigenlijk wat ze getekend hebben. Men wachtte daarop om dan nog eens Kagame en Tshisekedi, de leiders, de presidenten van Congo en Rwanda, ook weer rond de tafel te krijgen. En dat moet dan weer onder de vleugels van Washington gebeuren. Dus je ziet ze kijken naar elkaar, ze wachten op elkaar. Het staat helemaal niet los van elkaar. Maar ja, de echte impact op de grond, die is er nog niet, die blijft uit.
We hebben intussen wel een wereldkampioenschap wielrennen gehad in Rwanda. Een beetje raar contrast natuurlijk. Enfin, wat, Rwanda is toch, iedereen is het daar toch over eens dat zij achter die M23 zitten, dat dat vanuit Rwanda wordt aangestuurd en toch blijven die naar buitenuit zo blijkbaar het heilige boontje spelen of zo doen of dat ze er niks mee te maken hebben.
Ja, het klopt. Ze hebben heel lang ontkend dat zij die groepering financieren. Tegelijkertijd was er wel een retoriek van, ja, maar wat in Congo gebeurt is niet oké en misschien moeten wij wel ingrijpen en Congo moet orde op zaken stellen en het zou helemaal niet vreemd zijn dat wij daar wel iets mee te maken hebben. Zo verder dan dat discours kwamen we niet. Nu, eigenlijk zou je wel kunnen zeggen, het feit dat ze wel een akkoord ondertekend hebben, is ook wel een toegeving. Is ook ergens wel tonen van ja, we hebben hier wel iets mee te maken. Ja, we moeten hier wel een rol in spelen. Zonder dat ze expliciet hebben willen toegeven dat ze effectief wapens, middelen en soldaten op terrein hadden. Is nooit officieel toegegeven. Hebben ze wel ergens deelgenomen aan een proces waarin toch de eis van de Congolese kant was van ja, Rwanda moet de troepen terugtrekken en we moeten dit proces samen overzien. Dus ja, je zou kunnen zeggen ze hebben het ontkend, maar onder druk van de VS hebben ze dan toch wel moeten deelnemen aan een proces en het zo op die manier toch wel moeten toegeven. We zijn het er wel over eens, objectief zijn er voldoende rapporten die gestaafd hebben dat Rwanda wel een rol speelt daarin. Dus ja, het voelde wat vreemd, dat WK wielrennen. Je kan inderdaad zeggen, daar werd de wereld. Keek toch naar die feestelijkheden. Ik had daar ook een wrang gevoel bij. Het is wel degelijk zo dat de oorlog niet gevoerd wordt op Rwandese bodem, maar Rwanda wel een oorlog voert in buurland Congo. Dus je zag daar niets van in Rwanda. Dat is inderdaad daar niet zichtbaar. Daar lijkt alles pijs en vree, maar daar zit dus een verhaal achter. Voor
Maar
mij was het
ten
gewoon.
eerste, ja, ik
Sorry.
bedoel, is alles daar pijs en vree, maar er zijn toch wel cijfers over Rwanda wat betreft armoede en ook gewoon persvrijheid en...
Ja, voor alle duidelijkheid, ik bedoel dan dat het gewapende conflict zich daar niet afspeelt. Het
Voilà.
wordt, er niet gevochten wordt op Rwandese bodem. Maar ja, het is zo, Rwanda is het contrast is wel groot met Congo heeft moeite om georganiseerd te zijn. Het is een fragile staat, dat heeft historische redenen. Onze koloniale geschiedenis en de inmenging van westerse en buurlanden heeft daar veel mee te maken, voor alle duidelijkheid. Maar het is dus slecht en fragiel bestuurd. Rwanda is geen vrij land, het is geen democratie, het is een autocratie waar geen persoonlijke vrijheden zijn. Persvrijheid bestaat niet, er is geen mogelijkheid tot oprechte of werkelijke oppositie, politieke vrijheden zijn dus onbestaan. Het is wel een heel strak georganiseerd land. Een land dat zo strak georganiseerd is dat ook armoede intern niet kan worden aangeklaagd of zelfs benoemd. Cijfers niet betrouwbaar zijn. Dus wat we zagen tijdens het WK wielrennen was inderdaad een functionerende of een mooie autocratie, maar daarachter schuilen schrijnende verhalen van mensen die verdwenen zijn omdat ze een kritische stem hadden. Ook mensen die zijn moeten vluchten of verdwenen zijn omdat ze een mening hadden over de rol die Rwanda speelt in Oost-Congo. Dus nee, het is maar een klein. Je ziet niet het volledige verhaal als je gewoon kijkt naar die mooie paveide straten en de jeugdige mensen langs de kant van de weg in Rwanda, dan zijn er heel veel verhalen die we niet te zien hebben gekregen.
Ja, toch bizar, want ik bedoel, als Rusland binnenvalt in Oekraïne, dan hup, volgen er onmiddellijk sancties. Maar
Ja,
ja.
dat klopt, hè. De rol van die landen die dan sancties nemen, is natuurlijk ook anders. Voor Europa is, voor de EU is de inval in Oekraïne ook een directe, voelt als een directe bedreiging, hè. Men heeft het gevoel dat de grenzen, en het komt heel dichtbij. Dus het gaat ook over die veiligheid van Europa. Als we het hebben over Congo, zie je inderdaad heel veel parallellen. Wat gebeurt? Rwanda, die eigenlijk een stuk via een proxy-rebellengroep bezet van Oost-Congo, dat is niet zo anders als het verhaal in Rwanda. Al is het niet meteen een bedreiging voor Europa en de VS, maar je zou haast kunnen zeggen bijna een opportuniteit. Ja, want ze doen liever zaken met een dictator die wel waar goed handel mee gevoerd kan worden. Dan met Congo, waar problemen zijn op vlak van beheer. Dus je zou bijna kunnen zeggen dat ze er niet bijna. Je zou gerust mogen zeggen dat het niet schadelijk is voor de belangen van Europa. Maar het is natuurlijk wel een verlies aan geloofwaardigheid. En het zet veel kwaad bloed bij de bevolking die
Ja.
de EU beschuldigt en ook de VS van hypocrisie. Dus ja, daar, die stemmen of die klanken en die berichten ontvang ik natuurlijk wel van mijn vrienden en contacten op terrein.
Ja. Nu, jij zei dat er ondertussen ook een politieke vleugel was aan die N23, de Alliance Fleuve Congo. Maar waar is die dan actief in het gebied dat zij bezetten, neem ik aan?
Ja, eigenlijk is het echt een bezetting, hè. Dus sinds men vooral die belangrijke steden, die regionale hoofdsteden, heeft ingenomen, Goma en Bukavu, heeft men daar ook provinciale besturen opgezet. Dus men heeft politieke organen opgericht, men heeft het provinciebestuur overgenomen, men heeft men heeft zelfs ook lokale burgemeesters opnieuw aangesteld. Dus je ziet dat ze ook een staatsstructuur aan het uitbouwen zijn. Daarvoor hadden ze ook die politieke vleugel nodig. En je ziet dat het voor deel uitmaakt van die strategie om het ook een heel Congolees verhaal te maken. Dus die
Ah ja.
mensen van Alliance Fleuve Congo zijn wel degelijk, ook al krijgen ze steun vanuit Rwanda, zijn Congolezen. En zij spreken ook vanuit die Congolese belangen. Om te benadrukken, dit gaat niet over Rwanda, dit zijn wij, dit zijn wij Congolezen. Vaak wel Congolese Tutsis, dezelfde etnische achtergrond zoals de Kagame, ja, de Rwandese president, die ook wel zeggen van ja, Congo beschermt de belangen van de Congolese Tutsis niet voldoende en daarom moeten wij optreden, maar wij zullen niet enkel de belangen van de Tutsis beschermen. Wij zijn er voor alle Congolezen, maar ze benadrukken wel heel vaak dat verhaal dat er wel moest ingegrepen worden omdat de Congolese Tutsis bedreigd werden. Dus er is een discours, er is een politiek plan. En je zag dat eigenlijk al jaren, dat dat al een paar jaar op voorhand is voorbereid. En dat heeft ook voor veel regionale spanningen gezorgd. En we hebben daar weinig aandacht voor gehad. Zo gaat het momenteel in de relaties tussen Kenia bijvoorbeeld en Congo ook heel slecht. En dat heeft er dan weer te maken met het feit dat de aankondiging van die Alliance Fleuve Congo al 2 jaar geleden, de oprichting ervan, is ooit in Nairobi aangekondigd dat die beweging werd opgericht. En meteen zag Tshisekedi daar ook dus een rol van Kenia. Waarom laten jullie dit toe? Waarom doen ze die persconferentie daar? Waarom worden ze daar beschermd? Jullie zijn dus eigenlijk staan aan de kant van Rwanda. Dus ze praten vaak over een burgeroorlog of over een conflict tussen Rwanda en Congo. Maar we mogen niet vergeten dat heel veel buurlanden, heel de regio wel een stuk onder spanning is gezet door dit conflict.
Ja, indirect gewoon door de aanwezigheid van die grondstoffen natuurlijk, want iedereen wil die hebben.
Ja, voilà, het is uiteraard, en dan komen we weer tot het verhaal van die grondstoffen. Het is een belangrijk gebied voor die buurlanden ook, omwille van die grondstoffen. Die passeren dan eigenlijk door heel de ganse regio. Dus waar grondstoffen zijn, daar zijn belangen, daar zijn regionale belangen, daar heeft iedereen interesse in. En dat zet heel die regio onder spanning. Want we zeggen nu wel, oké, Rwanda en N23 bezetten een stuk van Oost-Congo. En dat is heel duidelijk afgebakend en afgeleid. Daar is het zeer zichtbaar. Maar ondertussen heeft Oeganda op een andere manier eigenlijk ook wel de Congolese regering onder druk gezet. En zij zeggen dat zij een ander stuk van Noord-Kivu, ten noorden van dat gebied van N23, maar een gebied dat grenst aan Oeganda, dat zij het niet anders konden dan het Congolese leger bijstaan en daar een stukje de macht over te nemen. En dat Congo daar het mee eens is, maar ik denk dat Congo weinig te kiezen had. Dus je zou eigenlijk kunnen zeggen dat ook daar Oeganda zijn controle en macht versterkt heeft. En voor al die buurlanden zijn dat belangrijke buffergebieden om één, hun veiligheid te beschermen, dat groepen zich niet organiseren en een bedreiging worden voor het eigen politieke bestel, voor Oeganda, voor Rwanda, voor Burundi zie je gelijkaardige patronen. Maar tegelijkertijd is het ook plots ja, machtsovername, economisch zorgt het ervoor dat die grondstoffen eigenlijk in hun landen kunnen worden witgewassen.
Ja, want
Oeganda
nu
goud,
eerlijk
ja.
gezegd, een buffer, ja, dan heb je een buffer en dan moet je een buffer hebben voor de buffer en dan een buffer voor de buffer voor de buffer. Het komt gewoon op annexatie
Ja.
neer natuurlijk, hè.
Ja, absoluut. Hè. Het is een gebied dat ze innemen. In het geval van N23 Rwanda is dat nu echt wel volgens mij een bezetting ingenomen. Oeganda is minder transparant, maar je ziet dezelfde mechanismen. Hè. Je ziet ook dat het gaat over controle over die grondstoffen, het verzekeren van die stromen richting die landen. Ja, het is een win-win. Je kan
Ja.
eigenlijk je eigen land door die buffer, een buffer instellen kost geld, maar als het ook geld opbrengt, dan is het ja, bijna winstgevend. Ja.
Ja, waarom moest Oeganda dan het Congolees leger te hulp komen? Tegen wie? Was dat dan ook tegen M23 of speelt daar in
Nee,
dat
je ziet
gebied
dat
iets
ze
anders?
eigenlijk. Er zijn ook oudere rapporten die ook wel zeggen dat N23 ook een stukje gefinancierd of gesteund wordt. Niet in die mate zoals Rwanda, maar dat Oeganda daar toch ook een ambiguë rol heeft in gespeeld. Dus ze hebben zeker één N23 niet gestopt, mogelijk ook logistiek gesteund. En er is een bepaald moment waarop N23 heeft mogen een stukje Oegandisch grondgebied doorkruisen om zo eigenlijk Oost-Congo binnen te gaan. Dus er is een
Ja.
passage geweest. Dus Oeganda ja, tolereert die ook, maar tegelijkertijd merk je dat er een soort akkoord is gesloten van oké, N23 in ruil om hen wat te steunen en te laten passeren, mogen ze wel niet in ons buffergebied komen. Dus daar blijft Rwanda en N23 dan vanaf. Zij gebruiken dan andere proxygroepen. Je ziet dat in het gebied van dan in die bufferzone, zo gezegd, dat er andere groepen actief zijn, zoals de ADF, NALU, die vormen dan mogelijk een bedreiging. Maar dan heb je CODECO, een groepering in Ituri, dat al die groepen daar dan ook deel uitmaken van een plan. En zij worden dan gezien als een bedreiging voor Oeganda. En dat legitimeert dan eigenlijk hun aanwezigheid op terrein. Maar je kan dus eigenlijk ook de vraag omkeren: heeft Oeganda soms niet die bedreiging nodig om aanwezig te zijn op terrein? Soms is er iets wat je vaak ziet in de geschiedenis van Oost-Congo. Er zijn momenten geweest waarop mogelijke bedreigingen konden worden uitgeschakeld. Voor Rwanda is dat dan de FDLR. Die bedreiging kon zeker al opgelost zijn. Maar soms vraag je je af: is het niet het belang ook van Rwanda geweest dat dat niet helemaal opgelost is, zodat ze als het nodig is een aanwezigheid en een inmenging kunnen versterken. Dus soms is het niet meer duidelijk na 30 jaar conflict, wat is nu oorzaak en wat is
Ja.
gevolg? Hangt het allemaal een beetje vast aan die misschien grondoorzaak of de belangen die ze hebben om toch ergens inmenging of te mogen aanwezig zijn op terrein. Sowieso zullen die buurlanden die regio niet willen loslaten. Dus in die
Nee,
zin,
nee, nee.
het klinkt simplistisch, het Amerikaanse plannen van Qatar, de regionale samenwerking is de oplossing. Ik heb een beetje vraagtekens bij nieuwe structuren oprichten, want er is een gemeenschap voor economische samenwerking van de Afrikaanse landen. Er is een jaarlijkse conferentie voor de regio Grote Meren. Maar je ziet momenteel dat Rwanda en Kenia, dat de landen door die spanningen in Oost-Congo, dat die samenwerking niet goed loopt. Dus in plaats van nieuwe organisaties op te richten, dan denk ik moeten we zorgen dat die bestaan en misschien weer functioneren. En dat die samenwerking inderdaad in ieders belang is, zoals het principe van de Europese Unie is ook ooit wel opgericht om die spanning tussen grootmachten weg te nemen en tot gedeelde belangen te komen. Dus ja, regionale economische samenwerking kan de sleutel zijn, maar als we weer te simplistisch tot akkoorden komen, dan zal het niet lukken.
Ja, want
Ik
maar het oprichten van nieuwe structuren. Dat is natuurlijk,
Kost
ik neem
geld.
aan dat er dan actoren zijn die zeggen van, en nu gaan wij hier meespelen.
Ja, en voilà, de
En bij die
VS
structuren zijn
zou
wij dan ook betrokken. Ja.
erin zitten, hè? Ja. Dus je ziet, ja, misschien is dat voor de Verenigde Staten minder interessant, die regionale samenwerking, want in elke nieuwe structuur die ze nu uittekenen, moeten zij daar wel ergens in zitten. Dus je ziet dat eigenlijk de nieuwe structuren die nu opgezet worden, de Verenigde Staten, die ja, daar nu op aansturen, dat die ook al als voorwaarden stellen dat zij daar ergens een plaats in krijgen in die nieuwe structuren. Dus dat is dan ja, natuurlijk een nieuwe bezorgdheid of een ja.
Komt er gewoon nog een externe actor bij die daar een
Misschien
graantje
kan
wil
ik het ook
meepikken?
wel, voilà. En misschien kan ik het ook wel een beetje. Kijk, ik sprak onlangs met een goede vriend van mijn Congolese activist, die uit het middenveld komt. En hij zei: Kijk, ik zie gewoon dezelfde patronen terugkomen. We zijn weer aan het spreken alsof Oost-Congo en Congo in het algemeen een juwelenzaak is, een bijouterie. Waar we moeten onderhandelen, waar we moeten zien wie kan wat nemen. Maar wat ontbreekt er in elk vredesproces en ook in deze vredesprocessen? Dat is de stem van de Congolese bevolking. Waar zijn de middenveldsgroepen rond de tafel? Hij gelooft dat die neutrale of de burger zelf rond de tafel zetten er ook kan voor zorgen dat er tot duurzamere oplossingen wordt gekomen. Evenwichtige oplossingen die misschien echt wel eens het verschil kunnen maken. En zolang dat niet gebeurt, geeft hem dat weinig vertrouwen. Gaat het weer over hoe verdelen we deze taart, deze juwelenwinkel Oost-Congo?
En hoe is het ondertussen met de middenveldorganisatie? Schiet er nog iets van over?
Momenteel heel slecht, hè. Dat is ook eigen aan een bezetting, dat men die kritische stemmen uitschakelt, dat men die liever niet hoort. Dus zeker in M23-gebied is het bijzonder moeilijk, zijn de meeste kritische stemmen gevlucht. Bij het begin hebben ze meteen die mensen ook opgezocht, die bekendere kritische bewegingen zoals Lucha, Filimbi, die mensen zijn het gebied moeten verlaten. Er zijn ook bepaalde doden ook gevallen. Ook journalisten kunnen momenteel niet vrij spreken. Dus men is vooral bezig om orde op zaken te stellen, zeg maar. Dus nee, die ruimte is er niet. Dus op dat vlak gaat het zeker heel slecht. In Congo, ja, voel je ook dat er momenteel weinig ruimte is voor kritiek. En dan bedoel ik in Congo buiten in M23-gebied. Dus dat eigenlijk die middenveldsorganisaties ook wel meer en meer onder druk worden gezet. Dat het hele politieke bestel ook weer onder spanning staat. En dan is dat waarschijnlijk wat ze kunnen missen. Dus het zijn heel moeilijke tijden voor mensen die eigenlijk willen net ja, die stem vertegenwoordigen en willen apolitiek en pacifistisch zijn, maar daarmee natuurlijk ook wel vaak beide partijen bekritiseren. En die stemmen zijn niet welkom.
In de bevolking zelf? Zijn de
Voor de
scholen
bevolking.
weer open? Functioneren de ziekenhuizen? Dat soort dingen.
Ja, humanitair gaat het ook in M23-gebied zeer snel. Dus dat is ook deel van wat dan die protocollen die moeten onderhandeld worden. Dus men is het er wel over eens dat er moet onderhandeld worden over hoe zullen we die humanitaire toegang verbeteren. Want de ziekenhuizen kampen momenteel met grote tekorten. Ook op vlak van voedsel, veiligheid gaat het heel slecht. En ja, ondertussen zijn al 10 maanden de banken gesloten. Dus er is ook een tekort aan middelen. Dat weegt economisch, dat duwt de prijzen omhoog. Mensen klagen daar ook over. Ondertussen heeft N23 zelf ook geld nodig om zich te organiseren. Dus hebben ze de een na de andere belasting in het leven geroepen. Dus je ziet dat de economische druk gigantisch is. En dat maakt ook deel uit van de onderhandelingen. Men zoekt naar manieren om toch de banken te openen. Want oké, okay, de scholen zijn open, dat wel, maar leerkrachten ontvangen hun salaris op een bankrekening en ze hebben er geen toegang toe. Dus heel motiverend is dat
Nee.
natuurlijk niet als
Zeg
je
maar, en
weet dat
hoe
je
doen mensen dat
salaris.
dan om te overleven? Ik bedoel, ik ben leerkracht. Ik heb al 10 jaar geen loon, 10 maanden geen loon gehad. Ik ga wel werken. Hoe doen mensen dat dan?
Ja, ze moeten gaan werken, anders
Ja,
worden
ja.
ze ook als niet loyaal of kunnen ze ook in de problemen komen met het nieuwe bestuur. Dus ja, ze doen dat wel. Veel mensen zijn bezig met ook naar ja, rekeningen te openen in Rwanda, maar die kunnen louter dienen om bijvoorbeeld geld van familieleden te ontvangen. Sommige mensen hebben dan contacten bij mensen die bij de bank werken, vragen mensen vanuit Kinshasa om het geld daar met een soort volmacht te gaan ophalen. Of het over te maken naar Rwandese rekening. Maar dat is echt trial and error. Dat zijn, bij sommige mensen lukt dat, bij anderen maakt hen dat verdacht. Want ja, het gaat over mensen die in een gebied wonen waar M23 de plak zwaait. Dus vanuit Kinshasa kan al heel snel een verdachtmaking komen dat ze betrokken zijn bij M23, dat ze kant hebben gekozen bij M23. Dus mensen proberen van alles. En ja, ik zie het soms werken en dan hoor ik van iemand anders dat het net voor problemen heeft gezorgd. Als jij iemand kent die bij een bank werkt, die je wil helpen, heeft die persoon soms ook wel schrik. Ik ben iemand aan het helpen in een M20-gebied, ik wil zelf niet in de problemen komen. Dus het zijn ja, individuele creatieve oplossingen zoeken, rekenen op steun van familieleden. Maar over het algemeen ja, merk je dat alles heel duur is geworden en dat met hetzelfde geld veel minder kan gekocht worden en er ook nog eens minder geld is. Dus economisch gaat het zeker niet goed.
Nee. Allee, en ondanks al die grondstoffen. Je zou zeggen dat de
Ja,
plaatselijke
voilà.
bevolking die eigenlijk liever kwijt dan rijk is.
Zeker, ja, dat hoor ik heel vaak. Ik herinner mij, een goede vriendin, ze is ondertussen overleden, heeft mij ooit gezegd van ja, dat ze alles maar nemen, dat ze alles
In
maar
één
nemen.
keer, ja, hup.
In één keer en ons gewoon maar rust laten. We hebben genoeg aan de vruchtbare bodem op vlak van landbouw. Het is ook een groen en zeer vruchtbaar gebied. Wij kunnen daarmee echt wel een heel mooi en welvarend leven leiden. Maar omdat er nog iets dieper ondergrond, iets meer waardevol zit voor de wereld, ja, zorgt dat voor de grote armoede en de miserie bij ons.
Tja, goed, maar we zullen positief eindigen. Er is dus een eerste aanzet tot een aanzet tot een aanzet tot een akkoord.
Zoiets.
Ja.
Ja. Er wordt nog gesproken, zo zie ik het.
Ja.
De brug is niet opgeblazen. En oké, sommige mensen zeggen ja, het is een strategie van talk and fight. Hè. We praten over het, vechten we voor en kopen we
Ja.
tijd. Maar ja, je kan het ook zien als ja, er is druk vanuit toch twee machtige landen, VS en Qatar, om het niet te negeren, om ergens wel tot zekere of iets meer stabiliteit te komen.
Oké, daarmee zijn we helemaal bijgepraat. Bedankt, Eline Spillebeen. En
Ja, bedankt voor de interesse.
als er updates zijn, dan horen we dat graag van jou. Dankjewel.
Dan deel ik die graag. Heel veel succes en bedankt.